Goedemorgen gemeente, allereer Tiere, welkom in deze tjeest, deze prachtige snaai, maar het mooie waar. Gasten ook allemaal van harte welkom. Ik hoop dat u zich bij ons thuis voelt, misschien voor de eerste keer, misschien al vaker. Maar ik hoop dat u zich met ons verbonden weet. En ik wil ook de mensen die via de livestream mee volgen of de komende week ook van harte welkom heten. We hopen dat u zich ook met ons verbonden weet en dat u ook een gezegende dienst mag hebben. Ik mag u namens de kerkraad allemaal een gezegende dienst toewensen.
We gaan in deze dienst stilstaan bij het thema Hij is onze vrede. En we gaan een gedeelte lezen, maar dat ben ik nog vergeten tegen Gerrit te zeggen, we gaan twee gedeeltes lezen. Gerrit gaat Efeze 2 vers 11 tot 22 lezen. En dat gebeurt in het Fries. Daar waag ik me nog niet aan. Maar ik wilde een stukje ervoor afgaand lezen, wat ik in de afgelopen week tegenkwam. Wat eigenlijk een beetje achtergrond is bij dit gedeelte. Want Paulus schrijft zijn brief aan Efeze vanuit de gevangenis. En waarom zit hij gevangen? Nou, daarvoor wilde ik een paar versen lezen uit Handelingen 21. Vanaf vers 27 tot en met vers 36. En daarna leest Gerrit uit Efeze 2 vers 11 tot 22. En het thema Hij is onze vrede, dat is goed om vooraf te zeggen. Het klinkt mooi, het klinkt vredig. Misschien ook wel eens een beetje dat je denkt, het kan te mooi klinken. We leven in een tijd van felle tegenstellingen, scherpe confrontaties. Wantrouwen, haat, taal, dat is aan de orde van de dag. En dan zeggen mensen heel vaak, in wat voor tijd leven wij? Nou, ongeveer net zo een als heel veel van die andere tijden. In ieder geval, in de tijd van de Bijbel kwam het ook al voor. Ook in de kerk. En daar gaat het over, daar reageert Paulus op in zijn brief aan de gemeente van Efeze. Dus het is een vrede te midden van spannende tijd. Ik lees uit Handelingen 21, vanaf vers 27. Toen de zeven dagen van de reiniging bijna verstreken waren, zagen Joden uit Azië Paulus in de tempel. Dus het gaat niet om het hele verhaal, maar Paulus is dus in Jeruzalem en hij wordt gezien in de tempel. Ze grepen hem vast en brachten grote opschudding teweeg onder de tempelbezoekers. Ze schreeuwden: Israëlieten, kom ons helpen. Dit is de man die overal en aan iedereen een leer verkondigt die tegen ons volk gericht is en tegen de wet en tegen de tempel. Bovendien heeft hij ook Grieken de tempel binnengebracht. En daarmee heeft hij deze heilige plaats ontwijd. Ze hadden hem namelijk kort tevoren met de Efeziër Trofimus in de stad gezien. En ze dachten dat Paulus hem had meegenomen naar de tempel. De hele stad raakte in rep en roer en er ontstond een volksoploop. Paulus werd hardhandig de tempel uitgesleurd en meteen werden de tempelpoorten gesloten. Terwijl de menigte probeerde hem te vermoorden, ontving de tribuun van de in Jeruzalem gelegen cohort, dus van de Romeinen, bericht dat een grote opschudding was ontstaan in de stad. Meteen verzamelde hij een groep soldaten en centurio's en haastte zich de trappen af naar de tempel. Toen de Joden de tribuun met zijn soldaten zagen naderen, hielden ze op Paulus te slaan. Zodra de tribuun bij hem was gekomen, arresteerde hij Paulus en gaf opdracht hem met twee kettingen te boeien. Aan de omstanders vroeg hij wie Paulus was en wat hij had gedaan. De mensen riepen echter van alles door elkaar. Omdat de tribuun door al het tumult de ware toedracht niet kon achterhalen, gaf hij bevel Paulus mee te nemen naar de kazerne. Bij de trappen begon de menigte echter zo te dringen dat de soldaten hem moesten dragen. Want de mensen liepen achter hem aan en schreeuwden: weg met hem.
In Christus verriet daarom net jimme de heidenen na het lichaam, waar een eerst iets onbesnien neemt, troch dit herzelfs besnien nemen om een ingreep on het lichaam mij meesgehanden. Jemme wien doet destijds zonder Christus. stien boeten het borgerjocht van Israël. En jim hien part nog deel aan een verboen dit reisde op Gods tassizing. Jim wien zonder hopen en zonder God in de wraad. Maar nou, in mijn schip mij Christus Jezus, binnen jimme, dit eenrus om vierendstien, dichterbij komen troch de deur van Christus. Want hij zelfs is uw vrede. Maar er van die twee partijen in maken had, en de vijandschip dit als een moord tussen haar stier, del helle had. Maar zijn eigen lichaam had er de wet maar zijn vastschriften en de regels ervan afschaft om in hemzelf van die twee in naar je meisje te maken in mijn schip maar hem en zadwaande vrede te stiften. En hij had die beide in één lichaam met God vermoord zoenen trof zijn deeën aan het kruis. Dat de vijandschip ontdeden had. Hij is komen en had jimme het blijdschap gebracht dat het vrede is. Vrede voor jimme die het vier van God wien en voor haren die dicht bij hem wien. Want troch Christus hebben wij alle beide, Joden en Heidenen, de toegang tot de heid in eenzelfde geest. Zo binnen jem dus langer geen vremden zonder borgerjochten, maar jem binnen mij borgers van Gods volk en huisgenoten van God. Jem binnen bouwt op het fundament dat uit apostels en profeten bestiert, wiels Christus Jezus zelfs de hoeksteen is. Hij is het die het hele bouwwerk in de voegen houdt. En zo groeit het ta een tempel die de Heer ta wijd is. Troch hem wil ik jimme mij opbouwt ta een hoes dat God mij zijn geest inwennet.
Uitgangspunt voor de preek is de tekst, want hij is onze vrede. Ik kwam op het idee door een zomerconferentie in Nieuwijn, die ging over het thema vrede. Maar ik heb geen preek of toespraak gekopieerd, want deze tekst die heb ik volgens mij de hele week niet voorbij horen komen. Ik dacht er heel de week aan en nou, toen dacht ik na de vakantie, dan moet ik daar maar over beginnen. Vrede, dat is iets, dat is vast al is aan jou of jullie gevraagd of heb je ons horen zeggen. Dat klinkt bij ons meestal in eerste instantie als de afwezigheid. Van oorlog, haat, nijd, ruzie. In de Bijbel is vrede aanwezigheid. De aanwezigheid van wat goed is. Ja, als God de wereld schept, dan staat er steeds die terugkerende zin. En God zag dat het goed was. Dat is een verwijzing naar de vrede, de shalom van God. En vrede is dan nog sterker zelfs, niet zozeer een situatie al is, maar een persoon. Hij, Jezus, is onze vrede. Kijk, dat is goed om in gedachten te hebben, want dat betekent dat die vrede er ook is, te midden van allerlei dingen die juist niet op vrede wijzen. Die vrede die kan er zijn, midden in moeilijke tijden. Van oorlog, of ziekte, of lijden. Een vrede die Jezus geeft. Als Paulus over die vrede schrijft aan de gemeente van Efeze, dan zit er heel veel spanning in dat gedeelte. En die spanning heeft te maken met de tegenstelling. Een tegenstelling tussen Joden en Heidenen. En Paulus wil benadrukken dat die tegenstelling overwonnen is. Kijk, de reden dat Paulus gevangen zit, daarom las ik dat gedeelte uit Handelingen erbij, dat is dat hij opgepakt is in Jeruzalem. En je hebt het gehoord dat het verhaal is een heftige situatie die beschreven wordt. Paulus loopt in de tempel en het verhaal gaat, hij zou een Griek, Trofimus, meegenomen hebben naar de tempel. Nou, en wat roepen ze dan? Deze man die komt in opstand tegen ons volk, tegen onze wet, tegen de tempel. Die ontwijdt de tempel. En een grotere misdaad was bijna niet denkbaar. En Paulus schrijft nu in Efeze, het zijn mensen die voornamelijk met een niet-Joodse achtergrond tot geloof gekomen zijn. Die Jezus zijn gaan kennen, hebben ontdekt hoe hij hen lief heeft. En toch hebben zij een soort tweederangs gevoel. Ze zijn niet zoals de Joodse gelovigen. En Paulus kent dat tweederangs gevoel. Dat blijkt uit een woord dat hij gebruikt dat in de meeste vertalingen verdwijnt. En ik dacht, het is wel mooi om even iets te tekenen. Als het gaat om die tegenstelling. Aan de ene kant, de Joden. Met alle zegeningen die ze ontvangen hebben. De besnijdenis. Als teken van Gods verbond. De wet die God gaf. Om als bevrijd volk te leven. De belofte. Paulus noemt die dingen allemaal. Belofte aan Abraham gegeven. God riep Abraham. Ik zal uit jou een groot volk laten ontstaan. De andere kant. Het woord dat Paulus gebruikt. Even voor de. Je mag hem vergeten, maar hij is mooi om even te noemen. Joden hadden een woord voor alles en iedereen die niet Joods was. Acrobustia. Heeft hij ook nog een woord Grieks geleerd. Vast niet iemand in de zaal die weet wat het betekent. Ik zal het woord niet vaak opschrijven, maar het staat gewoon in de Bijbel, dus ik zet het er even bij. Vooruit. De meeste vertalingen maken hem iets netter. Zegt u, die waren onbesneden. Maar Paulus gebruikt het woord acrobustia. Een denigrerend woord. Wat gebruikt werd om alles en iedereen onder één noemer te zetten. Die niet in al die zegeningen van God deelde. Paulus zegt, bedenk goed hè. Zo waren jullie eerst, niet besneden, niet onderdeel van het verbond. Die wet was jullie niet gegeven, de belofte niet. Kijk, als je niet bij het Joods volk hoorde en je wilde er wel bij gaan horen, dan kon je wel van alles doen om dichterbij te komen. Maar er was ook een muur, letterlijk. Want als je in de tempel kwam, was er een voorhof van de heidenen. Maar dat was wel de grens. Daar stond de muur. En als je als heiden het waagde om voorbij die muur te gaan, dan was het zo beladen dat de Romeinen zelfs het recht hadden gegeven aan de Joodse mensen om mensen die dat deden, onbesnedenen die dat deden, te executeren. Zo zwaar lag dat. En die spanning voel je dus in Handelingen 21. Ze wilden Paulus vermoorden. Iemand die de tempel ontwijdt door een Griek mee te nemen, die wil je niet in leven laten. Zo sterk was de tegenstelling. En dan gaat Paulus dan die gemeente schrijven, want deze heidenen zijn tot geloof gekomen in de Heer Jezus. En Paulus zegt, het is allemaal waar, eerst deelden jullie allemaal niet hierin. Maar nu, zegt hij, zijn jullie wel dichtbij gekomen. Kijk, eerst, en dat is ook zeg maar, het eerlijke, het open, het directe van Paulus. Het klopt ook, zegt hij, jullie waren zonder God en zonder hoop in deze wereld. Je kende God niet, je wist niet van zijn belofte, van zijn verbond. Je leefde zonder hem. Maar het was eerst. Maar nu, zegt hij, en hij gebruikt ook dat woordje, in Christus is jullie dichtbij gekomen. Dat hebben jullie niet zelf gedaan. God is naar jullie toegekomen. En Paulus zegt zelfs, die besnijdenis, daar kunnen mensen wel trots op zijn, maar dat is wel een werk van mensenhanden. Het is door mensenhanden gedaan. Dat is wat anders dan dat wat je in Christus krijgt, wat Christus in jullie doet. En bedenk daarom, zegt hij, dat je eerst zo was, maar nu zijn jullie in hem. Niks meer tweederangs, want, en daarom is het een beladen woord, hij is onze vrede, zegt Paulus. Van Joden en heidenen. En dat komt door het kruis. Wat je afkomst ook is, Jood, horen bij het volk van God, delend in al die zegeningen, of uit welk ander volk ook. Door Christus, schrijft Paulus, is die muur afgebroken. Is hij er niet meer? Deel je, uit welk volk je ook komt, wat je afkomst ook is, door geloof in de Heer Jezus, in diezelfde zegeningen, in het hart van God. Hij is onze vrede. De muur is afgebroken. De wet is buiten werking gesteld. In de zin van dit eisende, van doe dit, dan zul je leven. De wet wordt heel anders. Teken van dankbaarheid. En hij, de Heer Jezus, Paulus speelt met woorden. Hij zegt, hij heeft in één mens, in zichzelf, één nieuwe mens gemaakt. Dus er is maar één Jezus en er is maar één soort van nieuwe mensen. Dat zijn mensen die gered zijn door de Heer Jezus. En er zijn niet rangen en standen van eerder of later of meer of minder. Eén mens is gestorven, Jezus Christus, om één nieuwe mensen scheppen. En die hele beweging, die komt bij God vandaan. Hij is onze vrede en zo bracht hij vrede. Niet jullie maakten die vrede, of jullie verdienden die vrede, maar die vrede werd gebracht. En door die vrede, dan gebruikt Paulus weer een heel sterk woord, heeft hij gebracht door in zijn lichaam aan het kruis de vijandschap te doden. Dat is een woord met een dubbele lading. Het is allereerst de vrede die er gekomen is tussen God en mensen. Die vijandschap die er was. En je zou kunnen zeggen, waar wij tegen een muur opliepen, heeft God ook die muur doorbroken. Hij heeft vrede gebracht. En het gevolg is dus dat alle Joden en heidenen, hoe ze ook over elkaar denken, hoe ze elkaar zouden benoemen, dat ze, schrijft Paulus, door één geest toegang hebben tot de Vader. Dit is de situatie van de gemeente, zegt Paulus. En vergeet dat soort woorden. Jullie zijn nu ook, zegt hij, burgers. Zoals Joden wisten dat ze burger waren. Als onderdeel van het volk van God, ja, zegt Paulus, maar jullie zijn nu allemaal burgers. Dat is een woord voor mensen in Efeze, een kolonie, een Romeinse kolonie, wat veel oproept. Daar wist je het verschil, of je wel of niet Romeins burgerrecht had. Met alle rechten die daarbij hoorden, en bescherming. Nou, Paulus zegt, die hele gemeente moet weten dat je allemaal burger bent. En dan gaat Paulus verder met dat beeld, en zegt dan zo, bouwt God een nieuwe tempel. Jesaja had geprofiteerd, mijn huis zal een huis van gebed zijn voor alle volken. Maar hoe kon die tempel in Jeruzalem een huis van gebed worden voor alle volken? Met een muur die scheiding maakte voor de volken. We hebben trouwens nog niet eens de muur genoemd die er ook was voor een afdeling voor de vrouwen. Indelingen. Maar mijn huis zal een huis van gebed zijn voor alle volken. God maakt een nieuwe tempel. Die gemeente, van mensen die in Christus zijn, worden Gods nieuwe tempel. En die tempel is dus een tempel zonder muur. Geen muur. Niet zomaar, maar dankzij het kruis. Dankzij het sterven. Het bloed, de dood van de Heer Jezus. Heeft hij die muur afgebroken. Ruimte gemaakt. En dan is die nieuwe tempel, de kerk, zoals die zichtbaar wordt in kerken, in gemeentes, zoals we hier vanmorgen bij elkaar zijn, verbonden zijn, samen die gemeente zijn, zonder muren, een plek gewijd aan de Heer Jezus. Wat hij gedaan heeft. Wat hij gebracht heeft. Een plek waar, zegt apostel Paulus, we groeien en opgebouwd worden. Geen stenen meer, maar mensen als stenen. Die door God worden ingevoegd in een bouwwerk dat staat op de Heer Jezus. En een plek die een woonplaats is van de Heilige Geest. Dat is niet meer één plek, niet één tempel. Maar is in de kerk, en dat is op al die plekken waar de kerk bij elkaar komt. Gods woonplaats onder de mensen. Want hij is onze vrede. En daarom is dat iets wat je echt bewust bent. Leef dat zo voor je. Is God echt onze vrede? Of zit je met de gedachte dat je toch zelf nog iets moet doen? Het beter moet doen. Het zit heel diep bij ons mensen. Als we een tijdje zonder God leven. En we gaan nadenken over, maar kunnen we terugkomen? Natuurlijk is het goed om te belijden dat het niet goed was om God te vergeten. Maar de reflex is vaak dat we denken, dan ga ik eerst mijn best doen. Dan moet ik eerst weer beter bidden. Weer dit doen, weer dat doen. Maar hij is onze vrede. Het moment dat wij ons realiseren dat we bij hem moeten zijn, is hij aan het werk. En verkondigt God genade. Zijn we welkom. Of zit je zelf met onvrede over anderen. Want deze mensen in Efeze wisten hoe spannend het was. Eerste rangs, tweede rangs. Op elkaar neerkijken. Desnoods in woorden. Weten wat je van de ander vindt. Het is nog steeds. Ook in de kerk. Niet aanwezig. Dan zeg ik het voorzichtig. Elkaar een ander niet mogen. Ontlopen. Of wegblijven. Want ja. Maar is Jezus onze vrede? Dan kun je daar niet meer weg blijven komen. Dan moeten we daarmee ook bij hem zijn. Het is niet de oplossing voor elk conflict. Maar het is wel vrede te midden van onrust, van strijd. Vrede met God. Vrede met anderen. Of is je situatie misschien uitzichtloos? Zijn er dingen waarvan je zegt, God, ik had al lang verwacht dat u dat op zou lossen. Dat u het goed zou maken. Als u het heeft over vrede, over shalom, over dat het goed is, waarom doet u dan niet? En vul maar in wat jij daarbij denkt. De Bijbel zegt, dan nog steeds wil God je helpen dat hij je vrede is. Hij is gestorven. Hij heeft die muur opgeheven tussen God en ons. Hij breekt de muur af onderling. Hij belooft ons dat het goed komt. En tot die tijd er is, wil hij erbij zijn. Niet alles wordt opgelost. Maar hij wil wel zijn vrede geven. Hij is ons vrede. Tussen God en ons, onderling. En vrede tot in ons eigen hart. Ook in onze situaties. En daarom laat Jezus echt je vrede blijven. Of als het niet zo is, laat het hem worden. En zijn vrede ontvangen. Ontvang die verzoening. Hij maakt het goed. Hij geeft wat je nodig hebt. En als er dingen in de weg zitten, als die grote tegenstelling, die muur weg is, is dat ook een belofte. Welke muren er ook zijn in jouw leven, wat jou in de weg zit, laat Jezus het afbreken. Alles wat in de weg zit, voor vrede met God, vrede met de ander, vrede in je eigen hart. Laat Jezus jou echt vrede brengen. Amen.